Ik wil met u twee Bijbelgedeelten lezen. Eén is, we beginnen met 1 Korinthe 12, een stukje. Daar begin ik mee. In Korinthe 12, en dan lees ik de eerste verse. En dan lezen we het volgende. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet, was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. En er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Tot zover. Ik ga nu met u lezen Jacobus 1. Ik moet zelf altijd even zoeken. Dat is na Hebreeën, geloof ik, als ik het goed heb. Ja. Jacobus 1. En dan begin ik bij vers 2. Jacobus 1, vers 2. En dan lees ik het. Vonden. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom. En hij, die aan ieder geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid schenken. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in de zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Tot zover. Dus wel, als u tijd hebt vandaag, is het wel aardig om de hoofdstukken in zich heel thuis te lezen. 1 Korinthe 12 en Jacobus 1. Dat geeft ik nog wat meer inzicht. Ik wil met u spreken over Gods wijsheid voor ons. En ik wil drie dingen doornemen. Ik wil eerst wat opmerkingen plaatsen. Ten tweede, wanneer hebben we Gods wijsheid nodig? En ten derde, hoe ontvang je Gods wijsheid? Enkele opmerkingen. We hebben samen twee Bijbelgedeelten gelezen. Het eerste Bijbelgedeelte wat ik las, dat gaat over hoe de wijsheid van God kan functioneren in de gemeente. Wat mij daarbij opvalt, dat is de betrokkenheid van God bij zijn kerk. God is daar intens bij betrokken, zodat hij dat wat hij bezit in voorkomende gevallen schenkt aan zijn kerk, om het zodanig te laten functioneren dat het op hem lijkt. Dat is wel een sterke uitdrukking, maar ik laat het daar zo bij. Zodat in de kerk zichtbaar wordt wie God is. Hoe dichter je bij God komt, des te meer zul je begrijpen wat Gods verlangen is. Daar gaat het eerste gedeelte over. Het tweede gedeelte, dat gaat over Gods wijsheid in je persoonlijk leven. Ik denk dat deze twee met elkaar te maken hebben. En ik denk zelfs dat het tweede gedeelte ook meer licht geeft op het functioneren van de wijsheid van God en dan in welke omstandigheden. In het tweede gedeelte gaat het over de wijsheid van God wanneer je zelf beproefd of verzocht wordt. Dus dat gaat over je persoonlijk leven en hoe je die kunt ontvangen, daar ga ik straks wat over vertellen. Dat is wel heel goed om daar over na te denken. Wat openbaart de Bijbel? Hoe wij de wijsheid van God kunnen ontvangen? Daar gaat het tweede over. Ik focus me met name wat over het tweede Bijbelgedeelte. Maar soms maak ik ook wel een uitstapje naar het eerste Bijbelgedeelte. Dat is het eerste wat ik op wil merken. Het tweede, dat als het over de wijsheid gaat, dan moeten we het niet verwarren met wijze mensen. Die zijn er. En ik vind ze waardevol. En jullie ook, denk ik. Ook in deze wereld zijn er wijze mensen. En ik heb er bewondering voor. Ik denk vaak, ook al kennen ze God niet, ze ontvangen wel dat Gods geschenk om wijsheid te zijn. Om wijs te zijn. Ik wil ook een uitleg geven aan een bepaalde woorden die er staan. Allereerst het woord beproeving. Als je thuis Jacobus 1 leest, dan zie je dat datzelfde woord vertaald wordt met beproeving en met verzoeking. Dat woord is ook op twee manieren te vertalen. Het is wel een reden waarom het de ene keer zo vertaald wordt en de andere keer anders. Daar ga ik nu even niet op in. Dan wijd ik te ver van mijn onderwerp af. Wel interessant is wat Jacobus openbaart. Dat beproeving of verzoeking voortkomt uit onze eigen begeerte. Nou, daar heb ik thuis al over nagedacht. Is die begeerte nou anders in ons leven wanneer we een kind van God zijn of wanneer we dat niet zijn? Of is daar onderscheid in? Daar wil ik iets over zeggen. Misschien kun je wel zeggen dat de begeerte in principe hetzelfde is, alleen Romeinen zegt dat de macht van de zonde door Jezus is verbroken. Met andere woorden, door het offer van Christus speelt die begeerte in ons rol als christen een andere rol. Maar die is er wel. En ik denk dat we dat niet moeten onderschatten. We moeten dat niet, denk ik, wegredeneren, wegtheologiseren. Die begeerte is er. Ik merk het ook in mijn eigen leven. Dat is gewoon heel eerlijk. En een keer vroeg iemand aan mij, Govert, hoe ga jij er dan mee om? Ik zeg, dat leg ik je uit, want daar heb ik een manier voor gevonden. Ik denk dat dat de manier was die God me aanreikte. Ik denk dat dat de vorm was van Gods wijsheid, wat hij me gaf. Ik zeg nou, dan zeg ik, Heer, ik vind dat aangenaam, die begeerte, maar ik wil u volgen en ik volg niet de begeerte. En dan laat ik het los. En als het dan blijft, heb ik het in Gods hand gelegd. God weet dat ik de begeerte niet wil volgen, maar dat ik Jezus wil volgen. Helpt dat? Zit bij mij wel, want het verdwijnt na verloop van tijd. Dan is het weg. Maar ik ben me wel bewust dat dat voortdurend is. Want ik wil nog iets zeggen. Er staat, moet ik even kijken. als die, even kijken hoor. Want u weet wanneer uw geloof op de proef gesteld wordt. Dat woordje wanneer, dat betekent zoiets als iets wat steeds weer terugkomt. Dat is eigenlijk de betekenis van dat woord. Dat hebben we hier als wanneer vertaald. Andere vertaling wordt het als vertaald. Dus met andere woorden, de verzoeking, de verleiding, komt steeds terug. Maar wij mogen steeds daarop reageren als iemand die zegt Jezus te willen volgen, omdat Jezus de macht van de zonde heeft gebroken op het kruis van Golgotha. Ik wil nog iets zeggen over het woord twijfel. Dat woord wat met twijfel is vertaald, dat betekent letterlijk innerlijk afstand nemen. En dat leg ik uit. Dat betekent dat als ik nou ga bidden, ik zit in een situatie waarin ik niet weet hoe ik moet handelen. En als ik nou ga bidden, zeg ik nou, ik wil toch even bidden. Maar mijn hart is er niet bij. Mijn hart is op een andere plek. Oh, ik heb gebeden en dan ga ik verder met mijn eigen weg. Dat wordt hier bedoeld met het woord twijfel. Innerlijk ben je niet betrokken bij je gebed. En innerlijk ben je niet betrokken op de wil van God. Herkent u dat? Toen ik dat onderzoek deed naar dat woord, zei ik, oh Texel, dat herken ik. Ko ziet ja tegen ik. Fijn Ko dat je daar eerlijk in bent. Ja, want ik herken dat. Dan kun je bidden en ondertussen ben je niet serieus gericht om te zeggen, Heer, wat wilt u nou van mij? Wat is het belangrijk, lieve mensen? Dat als we bidden en Gods wil willen kennen, dat we daar met ons hart bij zijn. En zeggen, Heer, wilt u spreken tot mij? En als u spreekt, ben ik bereid om die weg te gaan. Ook al vind ik het moeilijk. Dat is lastig, hè? Kom ik straks nog wel eventjes op terug. En het laatste wat ik op moet maken bij mijn opmerking is over het woord wijsheid. Dat woord wijsheid, dat betekent dat je Gods wil ontvangt voor de situatie waarin je verkeert. Dat is de wijsheid van God. Nou, dat waren de opmerkingen. Ik besef dat het al een preek op zich is als ik dat zo vertel. Wanneer hebben we Gods wijsheid nodig? Paulus plaatst de gave van wijsheid als een godsgeschenk in het belang van de gemeente. Jacobus doet dat in je persoonlijk leven wanneer je beproefd en verzocht wordt. Dat zijn twee verschillende zaken, maar ze zijn niet in strijd met elkaar. Ze vullen elkaar aan. Het is goed dat we ons bewust zijn dat verzoekingen op allerlei gebied kunnen plaatsvinden. En ik heb al verteld, dat komt voort uit onze begeerte. Ik noem gewoon een serie waar het uit kan bestaan. En ik ben me bewust dat het niet volkomen is. Maar ik doe dat wel even, als het over die verzoeking gaat. Nou, ik heb een heel rijtje. Denk aan roddel. Denk aan ongeoorloofde seks. Of grensoverschrijdend gedrag. Denk aan geld, hoe ga je ermee om? Denk aan macht. Tegenover je vrouw, je man, je gezin. Denk aan leugen. Denk aan trots. Denk aan relaties. Ja? Hoe is mijn houding Ik kan hier staan, maar als je mij thuis ziet, ben ik dan naar mijn vrouw ook. Ben ik dan naar mijn vrouw voorkomend. Hou ik van haar en vertel ik haar dat. En ben ik genegen naar haar. Hoogmoed. Denk het beter te weten. Eigendunk. Trots. Nou ja, dat gaat heel ver. Tot duidelijk herkenbare zonden. Tot subtiele dingen. Maar die wel impact hebben. Ik merk dat God heeft me vaak gewezen op subtiele kleine dingen. Maar waar ik dacht dat heeft impact in mijn leven. Ik heb het misschien wel eens genoemd, maar ik noem het toch nog een keer. Omdat ik vind in het kader hiervan wel heel belangrijk. Ik droomde een keer, dat is nog niet zo heel lang geleden, dat ik aan de maaltijd van het lam zat. En dat was een heel eenvoudig beeld. Ik zie me binnenkomen, ik zie dat in die droom, kom ik binnen. En ik zie daar een tafel staan, waar avondmalen werd gevierd en Jezus was er alleen. En ik liep er ook naartoe en ik vierde daar met hem het avondmaal. Of ik ging het vieren, dat weet ik niet meer hoe ik precies zat. Ik ging het vieren of ik vierde het. Ik werd wakker. Weet je wat het eerste was wat in me opkwam? Ik had een diep intens verlangen dat ik nooit meer één zonde zou doen. Heb ik het wel eens verteld? Ook heb het thuis bij ons ook wel eens verteld namelijk. Ik vond het zo apart. Het beeld dat ik daar had was heel simpel. Heel sober. Terwijl ik denk dat in de hemel zelf veel mooier is. Maar ik vond het apart dat er in mij een heel diep verlangen was om nooit meer één zonde te doen. En alle zonde uit mijn leven op te ruimen. Ik leerde eruit, hoe dichter je bij Jezus komt, dus te dieper is het verlangen om te leven met hem in zuiverheid. Dat was eigenlijk de les voor mij. Nou, dus in de situatie waarin je verkeert, heb je wijsheid nodig, hoe ga je ermee om? Dat begint eigenlijk al met overgave. Dus de keuze om te gaan bidden voor wijsheid is al het begin van de overgave van Heer, ik word hierin verleid, maar ik wil uw wijsheid, ik wil uw wil kennen in situaties. Wilt u spreken tot mij? Want ik moet hier doorheen. En dat kan een worsteling zijn. Eerlijk is eerlijk, ik weet het uit mijn eigen leven. Ik had een rookstoel in mijn oude huis. En in voorkomende, verleidende situaties heb ik daar wat keer op mijn knieën gelegen. Ik zie me nog liggen daar. Met mijn hoofd op het kussen. Heer, wat moet ik? Hoe moet ik dat doen? Want ik wil uw wil doen. Maar innerlijk word ik verscheurd. Begrijpt u? Kijk, en dan komt het erop aan of ik bid met innerlijk op afstand, zodat ik innerlijk niet bij betrokken ben, of dat ik bid waarin mijn innerlijk betrokken is ook bij mijn hoofd en bij mijn hart. En ik zeg, Heer, ik zeg dat tegen u, maar mijn diep verlangen is om uw weg te gaan en uw wil te doen. En uw wijsheid en uw waarheid in mijn leven toe te laten en ook daarnaar te handelen. En als ik dat niet gedaan heb, dat te beleiden. Nou, ik heb een aantal gebieden genoemd waaraf dat die verzoeking of die verleiding vanuit kan gaan dus of op gericht kan zijn. Maar ja, er kunnen ook hele subtiele dingen zijn waarvan je je afvraagt, ja, is dat nou wel of is dat niet goed? Ik denk dat het goed is, zeker in twijfelgevallen of dingen wel of niet goed zijn, subtiele dingen, om te vragen, Heer, wat wilt u? Wat is uw wijsheid? Ik heb zelf ervaren dat als we dat doen, dat God ons soms andere richting aanwijst dan je zelf in gedachten had. Dat je denkt, oh, ik was dit van plan, maar het moet toch andere kant op. En dan komt het erop aan dat je zegt, ik leg mijn eigen keuze en mijn eigen trots of mijn eigen richting leg ik af, want ik wil de Heer volgen. Dus ook in keuzes die je moet maken, is het zo belangrijk dat je afvraagt, Heer, wat is uw wil? Dus wanneer hebben we Gods wijsheid nodig? We strijd voeren in onszelf. Als we staan voor keuzes die belangrijk zijn. Als we niet weten hoe te handelen. Heer, wat wilt u? En een bereidheid om de Heer te volgen. Hoe ontvang je de wijsheid van God? Nou, het begint. En ik zeg het maar zo. Ik vind persoonlijk, dat heeft ook alles te maken met de moed om je eigen wijsheid los te laten en Gods wijsheid in je leven toe te laten. Want daar is geestelijke moed voor nodig. Ik weet dat we als christenen makkelijk gewoon vanuit ons christelijk denken kunnen handelen en zeggen, oké, we doen het zo, zo zijn we het gewend, zo heb ik het altijd gedaan en zo blijf ik het doen. Punt. Maar wat is het goed om je geloof levend te houden en de dingen altijd met God te delen. En zeggen, Heer, is dit goed zo? Moet ik het zo doen? Dus allereerst zeg ik, hoe ontvang je Gods wijsheid? Er is moed voor nodig en zie af van je eigen gewoonte en van je eigen wijsheid. Want jij weet, ik weet het niet. Ik ben een kwetsbaar mens, ook al ben ik een kind van God. En ik heb Gods wijsheid nodig. En laat die bewustheid in mij zijn. Paulus zegt dat God die wijsheid schenkt. Het is een geschenk van God. Als je erop gefocust bent, dan merk je ook dat het vaak verrassend is hoe God de weg wijst. Dat je zegt, oh ja, natuurlijk. Zo. En dat je je eigen dingen los moet laten. Jacobus zegt, bid erom. En bid zonder twijfel. Ik heb dat al genoemd, hè. Dat je innerlijk niet op afstand blijft. Dat is een heel belangrijk gegeven. Als je bidt en je bent niet bereid om dat te doen, dan moet je afvragen of dat je wel wilt bidden. Dan kun je beter de keuze misschien maken. Ik ben er niet toe om voor te bidden. Ik doe gewoon mijn eigen weg. Dan hou je God ook niet voor de gek. Belangrijk is, ook in gemeentegevallen, een situatie die de gemeente aangaan, dat je niet ingaat op jouw wijsheid, maar op wat God wil. Wat uiteindelijk de gemeente is voor God. En om verder te gaan, ik ben zijn kind, ik ben ook van hem. En Paulus zegt, ik kan niet met mijn lichaam maar doen wat ik wil. Dat kan niet. Ik ben zijn tempel, de geest van God woont in mij. En ik kan niet zeggen, nou, ik doe wat ik wil. Het is niet zo van, hé, Heer, ik ben uw kind, maar ik maak wel uit hoe ik mijn leven invult. Zo werkt het niet. Ik maak niet uit hoe ik mijn leven invul. Toch? Jullie ook toch niet? Wij mogen, en ik vind het echt een voorrecht, wij mogen ons leven in dienst van God stellen en zeggen, hier ben ik. En ik wil mijn leven aan u geven. Ik moet ineens denken aan, dat ga ik even toch vertellen. Mijn vrouw is best heel eerlijk naar mij, wat ik buitengewoon waardeer. En ik heb de neiging om overal verantwoordelijk voor te voelen. En dat is een lastige eigenschap, waar ik helemaal niet zo blij mee ben. Dus als ze er niet zo op pad komt, dan zeg ik al vrij snel, oh, zou ik? Ja. Zeg jij niet dan, ja. Jij moet daar weer achteraan. Ze zegt, zou je er niet eerst iets voor gaan bidden? En dan komt het, hè. Ik heb nu geleerd om mijn eigen wijsheid dan op te geven te zeggen, daar heb je gelijk in. Dat ga ik doen. Dat is een mooi voorbeeld. Dat ga ik doen. Ik ga er eerst voor bidden. En ben je dan ook bereid om het niet te doen? Ik zeg ja, want als ik ervoor bid, dan moet ik eerlijk zijn. Want ik kan God niet voor de gek houden. Ik kan niet zeggen, nou, ik ga ervoor bidden. En dan kom ik en dan zeg ik, ja, ik doe het wel. Nee, ik ga ervoor bidden. En ik beloof jou dat als ik merk dat het niet goed is, want dat merk je wel als je gaat bidden. Als het niet goed is, dan doe ik het niet. Dat is een goed voorbeeld. En het is soms goed dat mensen om je heen je dat zeggen. Want uiteindelijk is het zo. Jij bent in dienst voor God. En God maakt uit hoe jouw leven verloopt. Maar het heeft wel met te maken in hoeverre of dat jij je leven aan God uitlevert. En jij zegt, Heer, hier ben ik. Ik wil u volgen. En ik wil dit in reinheid en in zuiverheid doen. Toch, hier ben ik. En ik ben begonnen om te zeggen dat God is betrokken bij ons leven. God is betrokken bij zijn kerk. En dat is een geweldig voorrecht. Daar mogen we ontzettend dankbaar voor zijn en blij mee zijn. En tegelijkertijd houdt het ook een verantwoordelijkheid in. Hoe ontvang jij Gods wijsheid? Ik heb begonnen om te zeggen. Het is alleen het geschenk dat God geeft. En het is gebed. En ik hoop dat ik duidelijk genoeg gemaakt heb. Dat mijn houding, wanneer ik bid. En mijn bereidheid om de Heer te volgen in gebed. Om dat me echt ook voor te nemen. En als je daarmee knokt, is niet erg. Ik zit natuurlijk niet op Gods stoel, maar ik zit nu te denken. Ik weet niet of het waar is wat ik nu ga zeggen. Ik denk dat God er wat tegen kan als ik me daar een keer in vergis. Maar dat weet ik niet zeker. Want ik ben God natuurlijk niet. Ik bedoel ermee te zeggen, we mogen hier ook in ontwikkelen. En verder in ontwikkelen. Dat als ik een keer de dingen van God niet goed begrepen heb en toch mijn eigen wil doet, dat wil niet zeggen dat God dan afhaakt. Hij wil ons leren en ons helpen om hem beter te verstaan, beter te begrijpen. Maar als wij dat doen en als wij zo naar God gaan en we richten ons leven daarop in, zullen we telkens beter begrijpen wat hij bedoelt, dan zullen we zijn wijsheid ontvangen. En zullen we onze eigen wijsheid loslaten en opgeven. En niet denken dat ik de wijsheid in pacht heb. Maar dat ik respect heb voor wat God wil. En voor mij zit er ook nog bij, ook nog respect heb voor wat anderen willen en denken. Dat iedereen niet dezelfde dingen moet willen en denken als dat ik denk en wil. Ik ga afsluiten. Oh nee, ik moet nog één ding. Hier staat in Jacobus dat als we deze weg gaan, dat we leven vanuit Gods wijsheid, dat ons volmaakt maakt. En als onvolmaakte mensen ontvangen we Gods wijsheid en handelen daarnaar. En dan worden we volmaakt. En dat woord volmaaktheid betekent dat we dan handelen zoals God het heeft bedoeld voor ons leven. Dat vond ik heel mooi. Dat vind ik heel mooi. Dat is een aansporing voor mij en voor jullie om te zeggen, laten we er streven om de wijsheid van God in ons leven toe te laten en daarna te handelen. Ik ga afsluiten. We hebben samen nagedacht over Gods wijsheid voor ons. Ik ben begonnen om te zeggen, Gods betrokkenheid voor ons is bijzonder. En laten we daar heel dankbaar voor zijn. Naar elkaar en naar God toe ook. Ik heb een aantal opmerkingen gemaakt. Wat teksten uit, wat woorden uitgelegd. Daarna verteld, wanneer hebben we dat nodig? Nou, in gemeentezaken. Dat we de dingen niet doen zoals wij denken dat moet. Maar bidden, Heer, wat wilt u dat we doen zullen? In persoonlijke situaties, bij beproeving. Hoe ontvang je Gods wijsheid? En dan heb ik de focus gelegd op het bidden. Zonder dat we innerlijk op afstand staan. En de bereidheid om de wil van God uit te voeren. Amen. Ik wil samen met u bidden.